Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. Vandaag bespreken we onder andere 10 internationale topvolleyballers doneerden deze week 1% van hun loon aan Let's Keep the Ball Flying. Hoe is dit tot stand gekomen, hoe is deze stichting ontstaan en welk werk verrichten zij? Kirsten Knip behaalde deze zomer brons op het EK met het Nederlands damesteam en speelt nu voor Drijsma Dynamo Apeldoorn. We blikken terug op de zomer en beschouwen haar carrière en werpen een blik op de Eredivisie Dames. Primadonna Kaas Huizen was zaterdag dichtbij een stunt tegen topploeg Active Living Orion. 8 matchpoints werden weggewerkt en er leek een 5-setter te komen. Toch wist Orion met 3-1 te winnen. We gaan naar het seizoen van PDK Huizen en de Eredivisie bespreken. Hoe is het om als ouder van 2 spelers in de Eredivisie het volleybal te volgen? Hoe is het leven met 4 volleyballers in hart en nieren thuis? En hoe kijkt de vader naar de carrière van zijn zoons? En voor wie juich je als ze tegen elkaar spelen? Dit en meer bespreek ik met Guido Meijs, teammanager van Primadonna Kaas Huizen en vader van Alex en Sil, 2 spelers in de Eredivisie. Kirsten Knip, libero bij Drijsma Dynamo en het Nederlands team. En Leslie de Jonge, oprichter van Let's Keep the Ball Flying en voormalig volleybaltrainer. En in Bellen met het Buitenland bellen we met Wouter Tomaat, speler van het Nederlands team en winnaar van de Supercup in Turkije. Ik ben Jeffrey Klok en dan is het nu tijd, Guido, voor...
Voor volleybal.
Guido, Kirsten en Leslie, welkom. We gaan het met z'n vieren hebben over van alles uit de volleybalwereld. Guido, jij bent de trouwe kijker van Tijd Volleybal, hè?
Ja, zeker.
Wat is tot nu toe het leukste onderwerp of de leukste gast die je hebt gezien bij ons?
Oeh, dat vind ik echt wel moeilijk om daar antwoord op te geven. Dat kan ik niet, kan ik je niet noemen.
Allemaal leuk.
Ja.
Dat is mooi.
Dat is leuker dan de ander, maar ja. Nee, niet dat ik zeg, die springt eruit of daar lig je van je buikruk af. Maar ja, gewoon goede gasten.
Leuk. Ja. We zitten heel vaak actueel en heel vaak ook goed. Maar vorige keer maakten we een klein foutje. En daarom heb ik de kijker en luisteraar nog een rectificatie te goed. Vorige aflevering hadden we het namelijk over de opzet van de nieuwe Eredivisie Mannen. En weken we af naar België. Daarover was de informatie niet compleet. Dus sprak ik nog even met de CEO van de Belgische Lotto Volley League, Marie de Klerk.
Ja, ik denk in België hebben we toch al een tiental, ik denk 30 jaar ondertussen of 40 jaar, ik weet het niet, een liga die onafhankelijk opereert. Sinds een aantal jaar ook een convenant, een afspraak met de federatie, waarbij dat de liga de kans krijgt om de competitie te organiseren en ook te commercialiseren. Dus dat is eigenlijk de rol van de Belgische liga. Op vandaag noemen wij de Lotto Volley League, omdat de Nationale Loterij, meer bepaald de Lotto, onze main partner is in alles wat we doen. Dus dat is een beetje anders dan in Nederland, want ik heb Wijnand al een hele tijd bijgestaan in het organiseren van hun ligabureau, dat eigenlijk nog maar net bestaat. Dus zij hebben gekeken naar hoe wij het doen, gekeken hoe het functioneert en wat dat ze kunnen kopiëren van ons, hebben ze gekopieerd. En ik heb dus met veel plezier alle informatie die wij hebben gedeeld met onze Nederlandse vrienden. Want het warm water moet je niet uitvinden. Hè? Dus daarom zijn we blij dat zij ook diezelfde stap gezet hebben. En dat zij in samenspraak met de NEVOBO ook hetzelfde traject lopen.
De heren, ook in België, voorgelopen op de dames. Die situatie zie je nu ook in Nederland, waarbij dit alleen voor de mannen is opgericht en niet voor de dames. Hoe is die situatie, die scheiding tussen de twee genders in België?
Wel, sinds vorig jaar hebben de dames ook een vereniging opgestart, waarin ook alle damesclubs vertegenwoordigd zijn. Op vandaag zijn dat er ook 9, zoals bij de heren zijn er 9 clubs in Liga A dames. En met die vereniging proberen zij ook, of proberen wij, moet ik nu zeggen, want ik ben ook CEO van de Damesliga sinds dit seizoen, ook projecten te realiseren om stap voor stap richting het niveau te gaan en de verdere professionalisering van die damescompetitie.
Ik had het met Marie de Klerk ook over de Beneliga. Guido, zitten voor de mannen een beetje aan te komen. Ja. En toen vroeg ik haar, waarom heet het Beneliga en niet Nebeliga? Want mijn Nederlandse trots kwam toch een beetje boven. Dus zij zei, ja, Beneliga Backpackers. Wat vinden jullie? Hoe zou het moeten gaan heten?
Ja, ik denk ook dat je moet kiezen wat het beste klinkt, ja.
Ja, ja, maar dan zetten we wel, laten we wel die Belgen de eerste plekken. Is een beetje GroenLinks-PvdA. Daar hebben ze, heeft PvdA ook GroenLinks weggegeven als eerste, nou, eerste optie.
Maar de Belgen hebben altijd zo'n soort van last van de Hollanders met die grote bek. Dus misschien is het...
Wij moeten bescheiden zijn.
Ja, okay. Dat de Belgen dan nu als eerste genoemd worden.
Oké.
Okay. Na al die jaren wel terecht.
Dan ben ik benieuwd naar jullie moment van de week. Dat doen we in het wensen moment van de week. Mijn wens moment van de week is de prestatie van Daisy Poyes en Brecht Piersma op het WK Beach onder 21. Ze wisten goud te halen. In Thailand versloegen ze Zwitserland, die hun in de groepsfase nog had verslaan. Het enige duo waar ze tegen hadden verloren. En via 21-14 en 21-16 hebben ze goud gehaald. Dus gefeliciteerd aan hun. Leslie, jij hebt een primeur voor ons gekoppeld aan jouw moment van de week. We hebben ook een filmpje. Leid hem even in.
Super mooi filmpje met wat behind the scenes beelden die nog niet officieel gepubliceerd zijn, waarin je 10 atleten, Kirsten, guess who,
het eerste goed
geshowt worden, die ja 1% van hun salaris doneren aan het goede doel. Wat gigantisch gaaf is om te zien dat atleten, topatleten, bij elkaar komen om onze sport accessible te maken over de hele wereld. In dit filmpje kun je puur de shoot even zien die we hebben gehad met iedereen. En ja, het is behind the scenes. Veel plezier.
Als we hem even laten zien. Kirsten, kijk even mee, want ik ben benieuwd. Jij speelt ook internationaal, dus ik dacht, jij gaat er wel een paar herkennen.
Oh ja, ik ben in namen zo slecht. Ja, deze twee ken ik allebei. Van Duitsland is Sarah.
Die kennen we sowieso, Sarah van Aalen.
Ja, Bosco.
Boskovic.
Ach ja, die namen van Polen.
Ja, hoe bereid je wedstrijden voor? Alleen
ja,
op nummers?
Namen, nummers, ja. Ik ben net namen zo slecht. Gabi zag ik nu. Die midden van Turkije. Zie, met name. Ik ben namen. Ja, en Antti zag ik dan.
Wie zag je?
Antti.
Antti, ja.
En die Dia van Duitsland. Ja, ze speelt nu meer voor het nationaal team. Ja, maar
scherp.
Zie, gezicht. Gezicht heel goed, naam niet zo heel goed.
Je herkent
goed,
ze wel, maar je komt niet op de naam. Leslie, neem eens een beetje mee. Hoe kom je dan? Dit zijn echt topnamen. Dus Boskovic, Gabi, Sarah van Aalen, leuk. Ook een Nederlandse topvolleybalster erbij. Hoe krijg je die speelster zover om op deze manier bij te dragen aan Let's Keep the Ball Flying?
Ja, het leuke van deze campagne is dat het 10 atleten zijn van 10 verschillende landen. En ook van verschillende categorieën van hoe groot ze wereldwijd gezien worden. En de message daarachter gaat om equality. Het gaat om 1%. En of je nou heel veel verdient of heel weinig. Het is hetzelfde invloed wat je kan leveren. En ja, hoe kom je daar nou aan? Ja, dit is echt wel een proces van 3 jaar, waar een aantal van deze atleten al ambassadeurs waren voor Let's Keep the Ball Flying. Waar we in gesprek waren over hoe kunnen we nou niet alleen over ambassadeurschap nadenken, maar ook echt een project eraan koppelen die impact genereert. Hè? En de bedoeling is met deze campagne dat we een toolkit gaan bouwen die over de hele wereld gratis is, beschikbaar is, gericht op grassroots communities. Dus niet hoe te volleyballen. Er zijn zoveel filmpjes en materiaal beschikbaar, ook hier in Nederland. Maar hoe doe je dat nou op een volleybalveld die kleiner is dan een normaal veld, waar je 50 kinderen zonder schoenen tegenkomt en je maar 2 ballen hebt? Hoe ga je daar in godsnaam mee om?
Helemaal terug naar de basics en hoe maak je er dan nog iets van?
Ja, precies.
Heel benieuwd. We gaan het later ook verder hebben over het werk van Let's Keep the Ball Flying. Guido, jij wilt ons meenemen naar de 5-setter tussen Orion en Limax. Vorige week, zaterdag is dat. Neem ons mee in die laatste set. Wat gebeurt daar allemaal?
Nou, van alles. Het is natuurlijk een topper op papier en in de praktijk. En hier komt Tom Koos met een pipe wel of niet onder het net door. Je ziet daar een speler hevig protesteren.
Ja, een speler. Dit is jouw zoon, Silmeis. En die protesteert dus.
De scheidsrechter vertelde mij na de wedstrijd dat hij chameleon is geweest in zijn vorige leven. En met zijn 2 ogen, hij kon en de voetfout zien, die er niet was, dus volgens hem. En de bal was nog in de rally.
En nog de bal volgen. Want Sil protesteert voor Tom Koops komt onder het net door en maakt de voetfout op de middenlijn.
Dus toen kwam er een gele kaart. Die hadden ze al gehad. En werd het 14-11 en dan kun je eigenlijk al niet meer winnen.
Ja, 2 keer geel, werd dus rood. Kwam er een punt bij, van 12-11 werd het 13-11. Fout erbij, rode kaart wordt het 14-11.
Ja,
dat is en dan lijkt het eigenlijk al gespeelde wedstrijd.
Ja, de meeste spelers denken dan wel eens klaar en de mensen aan de kant ook.
Maar
Kier was zo boos, vertelde hij op Sil. Dat hij dacht, ik pomp er even een paar balletjes in. Ja, dus ik grapte al terug naar hem van na de wedstrijd. Nou, dan heeft het toch effect gehad.
Want was het dus, je zegt Tobias Kjær, teamgenoot van hem, die dacht, Sil, shit, je moet eigenlijk niks zeggen, want dit kost ons een punt.
Ja, maar het kwaad was al geschied natuurlijk. En je zag Guido Gutsen een stukje achteruit bidden. Die was ook niet heel gelukkig. Dus je geeft eigenlijk die wedstrijd uit handen. En door een mirakel komen ze weer bij. En uiteindelijk winnen ze de wedstrijd. Dus eigenlijk de moraal van het verhaal is, van mij, ook al ben je in een ontzettend geslagen positie, je kunt altijd winnen. En ik zie nog wel eens in het veld bij een grotere achterstand of als je een goede tegenstander hebt, dat er al een houding is van maar dat kunnen we eigenlijk niet winnen. Ik ben al heel optimistisch altijd. Al staan we 23-18 achter en denken, dan roep ik al, nog maar 7 aces en dan zijn we er al. En het is natuurlijk wel extreem, maar je ziet in zo'n situatie, en we kennen allemaal andere situaties, dat het mogelijk is. En als we dat meer voor ogen houden, ook een Nederlands team komende zomer, voor het OKT is het natuurlijk niet gelukt, maar er is nog een mogelijkheid. Nou,
ook nog vanuit die onmogelijke positie toch nog iets voor elkaar krijgen.
De moraal van het verhaal en dat vond ik wel aardig aan deze ontknoping.
En dan moet ik meteen denken aan Kirsten, ook een beetje het vrouwenvolleybal, waarbij je dit eigenlijk wel vaker ziet. Hè? Bij de mannen is denk ik zo'n gat toch iets bepalender voor het wedstrijdverloop. Ja. En bij de dames kan er echt van alles gebeuren. Afgelopen weekend geloof ik Snake 3-2 gewonnen en ze winnen de eerste set en vervolgens verliezen ze set 3 en 4 met 15 en 16 punten geloof ik. Ja. Uiteindelijk winnen ze dan nog de 5 setten, maar zo'n wedstrijdverloop, bizar, dat zie ik meer bij de dames dan bij de heren. Klopt dat of is het bedrog?
Nee, dat is zeker zo. Bij de mannen is het vaak ook dat een rally is. Het is maar punt, zeg maar, zo gaat het. En bij de vrouwen zijn de rallies natuurlijk langer. Maar ook foutenlast ligt soms ook hoger. En waardoor dat gebeurt, waardoor het gat groter wordt, is door die foutenlast. En reeksen, die zijn er gewoon heel veel bij.
Het is dus iets minder secure. Mannenvolleybal, mannenteam zou die side-out sowieso maken. En bij het vrouwenvolleybal is het dan iets onzekerder dat die side-out steeds gemaakt wordt. En dan wordt er een fout gemaakt en dan blijft het dus spannend.
Ja, ik denk dat het wel gewoon, het is ook een heel ander spelletje. Ik vind bijvoorbeeld zelf mannenvolleybal niet zo heel veel aan om naar te kijken. Omdat het dus punt is. En bij vrouwenvolleybal gebeurt er veel meer. Zijn er langere rallies en dat hoor ik ook wel eens van mensen die niet volleyballiefhebber per se zijn. Maar die vinden het dan wel leuker om bij de vrouwen te kijken dan bij de mannen. Terwijl bij de mannen gaat alles harder. Maar het is een ander spelletje.
Nou, ik herken het wel. Ik heb voor het vrouwenvolleybal niet heel veel gevolgd. Vorig jaar dan vorig seizoen met tijd volleybal begonnen. En dan ben je bijna verplicht om de Eredivisie dames natuurlijk net zo te volgen als de heren. En daar groei je dan in. En ik kan daar echt van genieten. Ik heb echt van de eindstrijd Utrecht-Sneek. Dat was een fantastische strijd hier in Nederland. Ja, daar heb ik echt van genoten. En ook van soms wel slordige punten. Want lange rallies zijn niet altijd omdat alle acties nou zo goed zijn dat er niemand het verschil maakt. Maar vaker omdat er dingen gebeuren en dan gaat hij er nog een keer overheen en dan komt er nog een keer een kans, steeds een kans. Maar ik heb daar wel echt van genoten, inderdaad. In diezelfde lijn, wat jou opviel afgelopen tijd, was ook de uitslagen in de Eredivisie dames.
Ja, ik ben natuurlijk veel in het buitenland geweest, dus Eredivisie heb ik niet heel veel gevolgd de afgelopen jaren. Maar wat ik wel weet is dat vaak was het zo dat er dan een top 2 of 3 was in de Eredivisie en dat het daar een beetje tussen ging en dat de rest eigenlijk wat meer met elkaar moest concurreren, maar niet echt van de top kon winnen. En nu merk je dat eigenlijk iedereen van iedereen kan winnen. Vandaag was er weer een uitslag Snake Pilpoes. Pilpoes pakt gewoon 2 sets van ze. En dat toont aan dat dus het niveau dichter bij elkaar ligt. En ik denk dat dat wel iets leuks is. Dat de wedstrijden leuker maakt.
Ja, en hetzelfde. Dus net Snake Pilpoes dus die 3-2. Zwolle Assen ook hetzelfde. Zwolle die nu koploper is, maar dan tegen Assen die 2-2. Ja. Assen doet overigens ook heel goed, maar ook een spannend resultaat. En dat, we zien al een beetje verschuiving, hè? Want het is heel lang Sliedrecht geweest. Het is 4 lang Sliedrecht geweest die alles won. Ja. Vorig jaar werd het al iets spannender, maar was Sneek uiteindelijk dan de beste. En als je dan daar nu een beetje naar kijkt, je hebt tegen een aantal teams, nog niet tegen alle teams geloof ik, gespeeld in de heenronde van de reguliere competitie. Maar welk team denk jij dan dat die top 3 in gaat vullen als je zo'n schot voor de boeg. Wie zijn de top drie kandidaten?
ik denk dat Zwolle daar er wel eentje van is. Die hebben wij nog niet gehad. Maar ik heb er wel een keer een wedstrijdje gekeken toen ze tegen Maret speelden. En ik ken er wel een aantal meiden van. Ik denk dat Zwolle dus wel daar sowieso bij hoort. Sneek doet het over het algemeen vrij netjes. En ja, voor mij is dat Utrecht ook wel, omdat die gewoon veel meiden hebben die al hoog hebben gespeeld en nu bij elkaar zijn gekomen. En dat gaat nog wel heel erg op en neer. Maar dat is een beetje wat ik nu zou zeggen. Je zou ook Apollo nog kunnen noemen, maar ja, dat is ook nog
die
wel
drie. Oké, en hoe loopt het seizoen nu bij Dynamo?
Wisselvallig. Dat was ook wel wat ik van tevoren dacht, want je hebt een jong team en dus dan weet je, je gaat stappen maken, maar je gaat ook echt weer stappen terug doen, zeg maar. Dus we hebben nu een reeks waarin we eigenlijk geen punt hebben gepakt, maar wel elke wedstrijd weer ietsjes beter gaan. Dus dat is dan wel positief om mee te nemen. Maar er zit zoveel in het team. En ik ben wel echt positief over het team. En als ik ook op de trainingen kijk en naar de inzet van de meiden. En dat is gewoon goed. En ze werken hard en ze willen graag. Maar het komt er nu met elkaar nog niet uit. En ik heb wel vertrouwen dat wel nog gaat komen. Maar dat heeft even tijd nodig, omdat je gewoon jonge meiden hebt.
Oké, ik hoor vertrouwen. Maar ik kan me ook ergens voorstellen dat het soms persoonlijk frustrerend kan zijn als je in zo'n situatie terugkomt waarbij nog niet alles lukt. Is dat zo?
Nou, wat dan met name frustrerend is, is dat je een libero bent. Dus dat je kan niks doen. Ik kan op de helft van het veld gaan staan en de meiden weinig, zo min mogelijk ruimte geven om te pasen. Ik kan de meiden aanmoedigen en mijn best doen in de verdediging, maar ik kan de bal niet scoren. En als wij bijvoorbeeld, zoals gisteren hadden we 5 punten achter elkaar, maken we eigen fouten. Een bal uit, een bal in het blok, een bal in het net, weet ik, allemaal dat soort dingen. En als ik aanvalster was geweest, dan had ik gezegd, joh, geef mij die bal. En dan, maar dat gaat niet, dat kan niet. Dus dat is nog het meest frustrerende, denk ik. Ja.
Dat is het lot van de libero, Guido. Jij, je bent er niet geweest, maar ik herken het wel
ja,
een beetje.
Ja, ik heb over meepraten.
Nee, bestond nog niet. Ja, nee, dat klopt.
Als middenman gewoon achterin staan.
Ja.
Dat is het groot verdriet van de rest.
Ja. Oh ja, precies. Nee, daarom is het ingevoerd.
Ja, ja.
In 1998, dat is nog mijn geboortejaar, dus geen toeval, maar, of het is wel toeval, maar het betekent niks. Maar is het inderdaad ingevoerd en daarvoor speelde nog zonder de speler in het andere shirt. En dan ben ik heel benieuwd, Kirsten, je hebt die stap gemaakt vanuit het buitenland, jaren bij clubs in het buitenland gespeeld, nu naar Dynamo. Wat was de reden om die stap naar een Nederlandse club te maken?
Nou, in eerste instantie, ik speelde bij Vilsjeburg in Duitsland. En ik werd in januari al gevraagd van, hè, wil je blijven ja of nee? Nou, toen was alles bij de club nog heel onzeker. Ik wist zelf niet wat ik wilde. Ik dacht, nee, op dit moment kan
ik niet. Dus heel vroeg moment, januari.
Heel vroeg, ja. Op dat moment kon ik gewoon niet toezeggen. En toen ben ik later weer in gesprek met ze gegaan. En toen had ik zelf zoiets van, oké, ik zou nog wel een jaar willen blijven, want die spelen komen eraan. Dus dan is het goed om in het buitenland te blijven. Maar ik had wel een beetje al die twijfel. Zij hebben toen gekozen om voor een jongere speelster te kiezen en überhaupt het hele team te verjongen. En dan heb je als libero wel een probleem. Want het is gewoon niet heel erg makkelijk om zomaar bij een team terecht te kunnen.
Waardoor is het niet makkelijk?
Omdat je de buitenlandregel hebt. Dus in Duitsland is het vrij. Dus kan je zoveel mogelijk buitenlanders hebben als dat je wil. Maar in andere landen heb je gewoon, mag je bijvoorbeeld maar 2 buitenlandse speelsters op het veld. Of zoveel in een selectie, of noem het maar op. En dan zullen buitenlandse teams niet snel voor een libero kiezen. Want die hebben ze in hun eigen land wel rondlopen. Dan stoppen ze liever dat geld in een aanvalster die de punten maakt, zeg maar. Dus heel ondankbare taak is het eigenlijk. Want ik vind een libero rete belangrijk. Maar goed, daar zijn de meningen blijkbaar over verdeeld. Anders was het wel anders geweest. Maar goed, toen moest ik verder gaan denken van, ja, wat nou als er geen club komt? Wat moet ik dan doen? Want ik wil nog voor die spelen gaan en ik moet wel op niveau blijven. Dus dan dacht ik, oké, dan wordt het trainen op Papendal. Ik weet, daar zijn trainers, wat assistenttrainers zijn van het Nederlands team. Die lopen daar rond. Dus de trainingen zijn er, maar ik moet ook spelen. En toen op een gegeven moment in de loop van de zomer kwam ik in contact met Arjen Schimmel. Die stuurde eigenlijk een soort van,
hoofdtrainer van Dynamo.
Ja. Van, joh, dan kom je toch lekker bij ons? Beetje zo grappig op die manier. En eerst dacht ik, ja, voor volgend jaar zou dat misschien wel leuk zijn. Maar voor nu, nou, nog even niet. Maar dat was wel in mijn hoofd gaan zitten. Dat ik dacht van, op Papendal trainen, dan bij Dynamo spelen. Dan ben ik thuis, heb ik een fijne omgeving. Heb ik daar, zeg maar, haal ik mijn energie uit. Omdat ik ben wel een mens die dat heel erg fijn vindt. Ik vond dat afgelopen seizoen bijvoorbeeld erg lastig in Duitsland. Dat ik zo ver weg zat. Dus toen dacht ik, misschien is het nog niet eens zo'n slecht idee. En het ging wat meer leven in mijn hoofd. En ik heb het ook met de bondscoach besproken, met Felix. Van, hoe sta jij erin? En hij had zoiets van, als je speelt, is het goed. Je moet spelen.
Want was dat een zorg van tevoren? Dat je misschien denkt dat het gezien kan worden als een stap terug. En wat de consequentie eventueel zou kunnen zijn voor het Nederlands team. En eventueel ook voor de mogelijkheid om aan te sluiten in Parijs?
Ja, nee, dat was het zeker. Daarom heb ik het er met hem ook over gehad. Want ik dacht van, stel nou dat hij zoiets heeft van, hoezo deze stap terug? Waarom doe je dat? Wil je er nou nog wel voor gaan? Ik heb ook veel vragen gekregen van buitenaf. Van, hoezo doe je dit? Waarom maak je deze keuze op dit moment zo vlak voor de Spelen? Maar daarom, niet iedereen heeft de informatie dat het dus als libero is het een net even ander verhaal dan voor een paasloper of noem het elke andere positie. Dus dat zat zeker wel in mijn hoofd. En daarom had ik wel even die bevestiging van hem ook nodig. Van, ik wil dat je speelt. En ik weet hoe de situatie is. Want hij weet als geen ander. Voor een libero is het lastig. Dus die had daar heel veel begrip voor. En die zei van, als je daar kan spelen en dan ben je thuis. Je blijft op Papendal. Dus je bent wel nog in connectie met de assistent-trainers van het Nederlands team. Want die zijn daar bezig. Dus ja, was het gewoon goed. Dus dat gaf wel rust, ja.
Dan de zomer met het Nederlands team. VNL, opmars tijdens de VNL. EK hoogtepunt met de bronzen medaille heb je voor je liggen. Ja. Nog gefeliciteerd met die prestatie. En nu aan het eind van de zomer een 10e plaats op de wereldranglijst. Ja. Goed uitgangspunt voor Parijs. Als je het zou moeten benoemen, wat is de key to succes geweest? Wat is de sleutel tot succes geweest van deze succesvolle zomer? En misschien wel wat wij hebben gezien, de ommekeer gewoon van het team ten opzichte van de zomer daarvoor, met het WK, wat redelijk teleurstellend was.
Plezier. Dat is echt, dat is weer helemaal terug. En dat vorige zomer was natuurlijk voor mij helemaal, ik was er überhaupt niet bij. Dat verhaal, dat kennen we. Maar ook,
kun je het kort uitleggen?
10 jaar lang heb ik voor het Nederlands team ben ik uitgekomen. En eigenlijk was ik vanaf het begin af aan een soort van niet welkom. En werd ik buiten de groep gehouden. En dat was gewoon lastig. En dat was niet heel erg leuk. En we hadden het WK in eigen land. En die heb ik gemist. Terwijl die wel echt enorm groot in mijn agenda stond van daar wil ik bij zijn. En daar was ik niet bij. Maar nu is het gewoon heel anders. Ik sta er zelf ook weer heel positief in. Het plezier is terug met de meiden. Met elkaar is leuk. De staf heeft weer echt heel veel lol met elkaar. We werken retenhard. En dat is denk ik de key tot succes. Dat is echt zo, ja.
Leslie, heb jij het damesteam gevolgd deze zomer?
Meer dan dat ik had gedacht. Ik was er in Thailand bij de VNL. Ook op de trainingen. Dus ik heb het van dichtbij mogen meemaken. Maar het topmoment was die derde plek natuurlijk, waar Kirsten zo'n beetje ontplofte na de wedstrijd. Dat was prachtig. De emotie die daar vrij kwam. Ja, dat zijn momenten waarvoor je hele leven aan die sport doet. Dat was fantastisch. Ja. Dat vergeet jij nooit weer, denk ik.
Nee, dat was zeker fantastisch. Nee, dat was heel tof.
Ja. Maar die emotie komt dat ook. Ik sprak ook met Felix erover vanuit een soort van, het was redelijk onverwacht dat het een derde plek zou worden op het EK. Versterkt dat de emotie, zeg maar, van blijdschap als je dan wel zo'n enorm resultaat behaalt?
Ja, nee, zeker. Want dan ben je gewoon echt enorm trots ook op de groep. En ook op jezelf, dat je er weer onderdeel van uit hebt gemaakt. En dat je dat toch weer neer weet te zetten met z'n allen. En ja, ook wel een stukje vermoeidheid komt daar ook bij. Want zo'n toernooi,
ontlading.
Oh man, het is zo'n lang toernooi. En dan leef je zo lang naar zo'n wedstrijd toe. En op een gegeven moment dan is het dus klaar. En dan komt alles. Ja, bij mij komt altijd alles dan helemaal uit. Dan ben ik enorm emotioneel. Dus, ja.
En voelt het dan ook als een soort, wraak is misschien het verkeerde woord, maar als een soort iets terugpakken voor wat je de zomer je daarvoor is afgepakt op persoonlijk vlak?
Nee, dat heb ik niet zo gevoeld. Ik denk dat dat ook komt. Misschien had ik dat meer gehad als ik meer had gespeeld zelf. Maar dat was eigenlijk in het begin van de zomer, had ik dat gevoel een beetje van, ha, nu ben ik er weer. Nou, zou ik verdomme eens laten zien.
Zie je wel, het lag niet aan
ja,
mij.
Ja, dat. Maar eigenlijk ging dat gedurende de zomer, ging dat gevoel weg. En had ik zoiets van, ja, maar dat is geweest. Ik ga niet meer daar energie in stoppen. Ik ga nu gewoon genieten van wat we nu aan het doen zijn met de groep die we hier hebben. En daarom, je stelde net de vraag van, leg even uit van wat er toen is gebeurd vorige zomer. Ik praat er niet meer heel graag over. Omdat ik zoiets heb van, dat is gebeurd. Het is in de verleden tijd. En we zijn nu op de goede weg met z'n allen. En ja, er liggen kansen voor de Spelen.
Benieuwd, spannend. Ja. Door Timmeraad niet weg. En dan terug in Nederland. Je woont in Apeldoorn, dus ja. Je woont vlak bij de sporthal. Leslie, jij woont meestal in het een groot deel van het jaar in het buitenland. Of ben je in het buitenland? Kirsten, wat zijn de eerste dingen die jij hebt gedaan nu je weer in Nederland kan zijn? Ik zag op Instagram, je kijkt het Sinterklaasjournaal. Dat kan je weer lekker kijken.
Ja, tuurlijk. Ja, nee, zeker. Dat is lekker nostalgie. Maar inderdaad, dat ik het nu gewoon live kan kijken. En niet op mijn laptopje terug moet gaan kijken. Nee, dat vind ik fantastisch. En nou ja, op de fiets naar de sporthal. Man, dat is zo lang geleden. En ik had een fotootje gepost op mijn Instagram. En die foto had ik gestuurd naar mijn ouders. Ik zei, yo, ik zit op de fiets naar de sporthal. Zometeen een wedstrijd spelen. Vanavond slapen thuis. En allemaal die simpele dingen. Ja, nee, ja, ik de pepernoten die vliegen om mijn oren. Ik hou ervan. Ik allemaal dat.
Leslie, jij bent nu een weekje in Nederland dan. Wat zijn de dingen? Zijn er dingen die je dan specifiek opzoekt?
Ja, weet je, 10 jaar geleden zong ik nog luid mee het land van Lange Frans en Baas B, toch? En daarvoor had je nog 15 miljoen mensen,
ja.
Toch? Ja, trots op mijn land. En nu kom ik terug in Nederland en ja, lekker, toch? Regen, grijs, treinen die overvol zitten, feest.
Jij geniet van de mooie dingen van Nederland. Dat is wat je hebt gemist als je in het buitenland zit.
Ja.
Ja, dus jij kan niet wachten tot je weer iets mooier weer in de tropische klimaat zit.
Nou, tropisch hoeft niet per se, maar zonnetje is wel lekker, ja.
Een nieuw onderdeel in onze show is de TVV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken voor onze kijkers en volgers. Dan roepen we die op om dat ook te doen. En dan valt er volleybalschoenen van Volleybal Direct te winnen. En een jaarabonnement op oefeningenplatform 1000 Drills. Voor heel het team. Het afgelopen challenge was van Mats Bleker van Orion. We gaan even kijken. Hij heeft het moeilijk gemaakt. Het was de eerste. Het was geen makkelijke. Hij moest op één vinger draaien. Overnemen. En dan de tweede erbij. Hij was best moeilijk.
Oh.
Ik kan het niet. Ik heb het heel vaak geprobeerd. Maar mij lukt het niet.
Oh.
Hij was ook heel blij. Na 6 keer lukt het hem, zei hij. Dus dat was best knap. 2 is heel moeilijk. Maar ik ben wel benieuwd of het jullie met 1 lukt. Dus ik heb hier een bal. Ja, Guido, ik ga je uitdagen om op 1 hand...
Dit is het ergste wat je me kunt aanvragen.
Ja, erg hè?
Zo niet goed.
Gewoon proberen. Je hoeft er maar op 1 vinger te doen.
Oh, die kan ik niet.
En nu kan je niet draaien. Nee. Ja, bijna. Kirsten?
Ik kan het niet hoor. Ik weet niet eens of ik het op links of rechts moet doen. Hoe doe je dit?
Nee. Zal ik je dominante hand doen?
Denk om de bobbelhoutjes. Ja, oe.
Nou, aardig, Leslie.
Ja, pressure hè?
Zo, oké, fancy, fancy. Dat was met 2 vingers. Best knap gedaan van Mats. Ja, gooi maar. Het is een aantal volgers en kijkers wel gelukt. En we hebben 1 winnaar gekozen. En die gaan we nu bekijken.
Nice.
Ik vind het echt knap hoor.
Zo, een moordend tempo die bal.
Ja joh.
De winnaar is Chris Nguyen 3. 12 jaar nog maar. Chris wint een paar volleybalschoenen van Mizuno van Volleybal Direct. En een jaarabonnement voor heel zijn team op 1000 Drills. Gefeliciteerd Chris. Heb je meegedaan, maar niet gewonnen? Of wil je graag korting op je volleybalspullen? Gebruik dan de code TVV23 op volleybaldirect.nl. Voor 10% korting in combinatie met je Nevobo-code. Kirsten, is het een leuk idee als jij de volgende challenge bedenkt? Hoeft niet nu, hier. Okay. Maar de komende 2 weken bedenk jij een challenge voor de kijkers en luisteraars voor de volgende aflevering.
Dat is goed.
Leuk.
Ja, deal.
Guido, gaan we naar de Eredivisie mannen. Laten we even beginnen met de stand van zaken. We pakken de ranglijst erbij. Wat zien we? Wat valt er op? Wat valt jou op?
Dat we... Nou, vooraf wordt er een inschatting gemaakt natuurlijk van hoe gaat het ongeveer lopen. We hebben een traditionele top 3, zullen we het zo maar noemen. En er zijn een aantal teams die roepen uitdagen te willen zijn, worden. Nou, Limax nestelt zich daar aardig boven in dat rijtje. SSS heeft ambities, maar die zijn nog even niet zo ver. Denk, en dan heb je zo'n hele stille kracht daar in Sliedrecht. Die spreken niet zoveel ambities uit. En die zie je zo omhoog kruipen. Ik heb ze een paar keer zien spelen. En ik ben wel onder de indruk ook van Sliedrecht.
Echt hoor. Ja, ja. Ze hebben tegen Lycurgus 3-0 gewonnen. Tegen Limax lukt het om 3-2 net aan te verliezen en toch een punt te pakken. Ja, dat is echt wel een bestormend die dus ook. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien met Sliedrecht aan het eind van het seizoen vaak. Aan het eind van de reguliere competitie. Waarbij ze dan niet per se daardoor de finales halen. Maar wel het zo opschudden dat er een ander team uit de finale gehouden wordt. Of de competitie zeg maar een beetje opschudt.
Ja, klopt. Het zijn een beetje straatvechters vind ik het. Die eigenlijk wat ik al schetste van dat sommige spelers er wel eens bij staan van we gaan die wedstrijd niet meer winnen. Heb je bij Sliedrecht nooit last van. Dat zijn van die gasten die altijd knokken en een beetje etteren. En dat is ook wel een kracht. En ze kunnen ook nog heel goed volleybal trouwens.
Ja, als ze dan...
ze weer beter dan vorig jaar.
Ja, ik denk ook zeker versterkt.
Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen.
Ja,
en dan krijg je natuurlijk nog SSS en Focasa, Huizen. Nou, die rij die klopt wel, denk ik, met wat men ervan denkt. Daar gaat ook nog
een. Ja, dan ben ik ook benieuwd naar SSS, want die willen daarin heel erg uitdagen. Maar die hebben tegen Orion, Dynamo en Lycurgus verloren. Waardoor je daar geen punten pakt. En bijvoorbeeld Sliedrecht wel. Ja. Waardoor zij op dit moment daar wel een voordeel in hebben. En je met SSS dreigt de zesde positie in te nemen.
Nog niet aan. Die hebben natuurlijk ook wel Tom Koops en Edwin Svert verloren. Verloren klinkt zo, maar als ze echt goede passers, die zijn ze kwijtgeraakt. Dus daar hebben ze denk ik wel wat verloren. Het midden is nog sterk. Tieme de Jong is erbij gekomen uit Groningen. Vind ik ook bijzonder dat hij stap maakt naar SSS. In die zin dat jonge spelers vanuit een talentteam graag naar de topteams gaan. En dat ook wel gestimuleerd wordt op Papendal. Ook wel logisch. Goed niveau. Wordt veel getraind. Maar nu zijn er ook andere clubs die interessant zijn om te gaan spelen. Omdat die inmiddels ook veel trainen en goede teams hebben. Nou, en zo worden die weer sterker. Dus dat vind ik wel interessant om te zien ook.
En PDK, je hebt een teammanager van Primadonna Kaashuizen. Hoe gaat het seizoen van PDK tot nu toe?
Als je naar de stand kijkt, zou je zeggen dat gaat nog niet zo goed. Maar ik vind dat het daar goed gaat. Het is het tweede jaar Eredivisie. Eerste jaar hebben ze vrij late licentie gekregen, waardoor je heel moeilijk een team bij elkaar krijgt. En er zijn weer een aantal spelers vertrokken en 7 nieuwe spelers erbij gekomen. Dus dat is toch wel weer, daar moet je mee aan de slag. Dat zijn een paar jongens uit de topdivisie. Paar spelers die geen vaste waarde in de Eredivisie zijn. De echte toppers, die zijn nog niet gestrikt. En dat is ook lastig, denk ik. Want wie gaat er dan naar Huizen? Wat staat er dan? Dus dat is bouwen. Maar we hebben een goede trainer, een goede staf. En er wordt keihard
gewerkt. Ten Buijs, hoofdcoach.
Zeker. En je ziet de laatste wedstrijden dat er steeds beter gespeeld wordt.
Dus ja, want afgelopen weekend...
doe je 2 sets al aardig mee. Dynamo vind ik, daar hadden we ze pijn moeten doen in de tweede set. En tegen Orion hebben we gewoon een goede wedstrijd gespeeld. En dat had nog was een dubbeltje op zijn kant.
Ja, dat lag heel dichtbij. Afgelopen weekend 3-1 verloren tegen Orion. Maar ik zei het net al, 8 matchpoints weggewerkt. 9e was dan wel raak. Maar het had zo ook een 5e set kunnen worden.
Ja, maar de grote winst is dat er steeds beter gevolleybald wordt. En dat andere teams 3 keer moeten aanvallen voor ze die bal op de grond krijgen. En in die 3 keer aanvallen kun je ook een keer uitslaan. En dat is natuurlijk mooi en heel frustrerend. En ik hoorde Dynamo ook al zeggen na die wedstrijd, ze verdedigden wel goed.
Zo dwing je het ook een beetje af.
Erg op inzet op dit moment. Omdat we misschien niet van die kanonnen hebben nog. Maar dan kan je op dit gebied kun je heel veel bereiken. Ja.
Je bent teammanager. Wat komt er kijken bij die rol?
Nou, ik heb nu, doordat Frits Bleker nog heel veel doet aan zaal plannen en heel veel papierwerk op de achtergrond, heb ik het iets rustiger dan bij SSS. Maar het is vooral veel communiceren tussen trainer, de teampjes die weer zorgen dat de zaterdag loopt. Dus de e-scorers, de livestream. Ook wel zoeken naar mensen, want het is ook zoeken naar vrijwilligers. En ja, ik ben op het moment ook wel zaal aan het opbouwen, omdat er ook nog wat mensen tekort komen. Nou ja, ik zit op shower, dat weet je.
Werk, dus. Jij doet alles, alle de bouwen.
Ja, we hebben dan, omdat we in de Bolskamer spelen, daar hebben we niet de tribunes. Nou, daar hebben we dan een opslag kunnen regelen bij de voetbalclub ernaast. Maar dan moet je wel zo'n tribune door het gras trekken eerst. Dus dat zijn nog een beetje kinderziektes. Dus een beetje alles om dat team heen. Dat doe ik dan. Ik zit wat dichter op het team en Frits wat meer op afstand.
Oké, je zegt dus, je noemt ook SSS, want je bent ook teammanager geweest bij SSS. Ja. Hoe ben je ooit erin gerold in dit gebeuren?
Erin getrapt.
In getrapt.
Nou, het is wel grappig. Jij was ook dat jaar met Alex. Christine was teammanager, die deed dat al 11 jaar. En die wilde al 2 jaar stoppen. Maar er was niemand die dat wilde doen. En ik zat toch elke zaterdag te kijken. Dus ik zei, nou ja, ik kan wel iets doen of... wat shirts wassen, maar dat was toch dan niet voldoende. Dus ik dacht, nou weet je, laat ik dan eens ja zeggen. En toen kreeg ik op een gegeven moment dus dat Excel-bestandje. En toen schrok ik me toch wel een...
Excel-bestandje met alle taken.
Toen dacht ik, ik hou eigenlijk helemaal niet van regelen. Ik hou vooral van uitstellen van dingen regelen. Maar toen was er geen weg meer terug. En nou, het heeft mij ook wel weer geholpen om dingen te gaan regelen. En niet je laptop uit het raam te gooien als die niet doet wat jij wilt. En kreeg ook wel aardigheid in. Dus ja, zo ben ik erin gerold. En inmiddels is het 5e jaar dat ik dan teammanager ben. Had ik vooraf nooit gedacht.
Nee, maar toch zo kom je op een plek die je op voorhand niet had ingeschat.
Nee, en ik vind het ook vooral heel erg leuk om met die jongens, om dicht bij dat team betrokken te zijn. Ik vind het leuk om met die jonge gasten om te gaan, een beetje te sparren en ja, te zien hoe ze doen en wat er in die kop omgaat. Dat vind ik leuk.
En dan wil ik het met jou hebben over als pa-meis. Want je bent vader van twee spelers in de Eredivisie. Alex Meijs bij Primadonna Kaas, paasloper en ook aanvoerder. En Sil Meijs bij Numidia VC Limax. En ook deze zomer zijn debuut gemaakt in het Nederlands team. Neem ons een beetje mee in Huizen Meijs. Jij hebt ook volleybalbloed. Je vrouw heeft volleybalbloed. Hoe is dat? Hoe gaat dat er thuis aan toe op volleybalgebied?
Nou, het gaat er heel veel over. Ik denk, als we slapen, dan gaat het er niet over. Maar nee, heel veel. Ze zijn natuurlijk nu de deur uit, dus ze zijn wat minder thuis. Maar door de jaren heen, ja, daar wordt veel over gepraat natuurlijk. En net wat je schetste, wij hebben allebei een volleybalachtergrond. Dus dan wordt zo'n wedstrijd nog wel eens even doorgenomen. Of er worden er toch nog wel wat dingen verteld wat misschien beter kan of anders.
Ben je ook een beetje coachend? Je hebt veel verstand van het spelletje.
Maar... Nou ja, goed, dat is betrekkelijk. Ja, ik heb wel dingen die ik denk, daar kan ik wel wat over roepen. Dus,
en hoe gaan ze daarmee om? Of denken ze, ja, pa, het is wel mooi zo?
Ja, toch wel goed ook. Ja, ze kunnen daar wel tegen en ze... Ja, ze willen, doet ook wel op een manier. Het is niet van kafferen en gewoon het gesprek aan gaan en een beetje daarover hebben. En ze willen graag vooruit. Dus als ik daar iets zinnigs over kan zeggen, nou, dan nemen ze dat wel aan, ja.
Kirsten, hoe zijn jouw ouders als volleybalouders?
Ja, mijn vader die is wel echt... Echt een volleyballer, ja. Dus daar heb ik het echt wel vaak mee over gehad. Over wedstrijden bespreken en dat soort dingen. Dus ik herken het wel, zeg maar.
En is het dan nog anders toen je jonger was? Ik krijg het ook wel mee van ouders van andere spelers waar je mee samenspeelt. Die soms te betrokken zijn bij ook nog de coach bijvoorbeeld. Of mensen binnen het team.
Ah nee, daar heeft hij altijd wel redelijk afstand van gehouden, zeg maar. Maar wat wel grappig is dat vroeger was het natuurlijk zo dat hij mij vertelde van, hè, dit kan je beter doen of dit kan je beter. Nu komt hij naar mij toe.
Oh ja?
Kers, hoe doen jullie dat? Waarom doen jullie dit of dat? En want het volleybal is natuurlijk veranderd. En hij is zelf nog trainer. En dan zegt hij soms, ik heb even een oefeningetje nodig. Heb jij nog iets leuks? Of
dus om inspiratie
dat is
wel, op te doen.
Ja, het is geswitcht, zeg maar. Dus dat is wel grappig.
Leuk. Leslie, jij bent trainer geweest. Lang. Van Sudoza Assen en van Setup 65 in de Eredivisie. Hoe was jouw relatie met ouders, zeg maar, van speelsters die jij training gaf?
Eigenlijk voor mijn gevoel altijd wel heel goed. Want ouders zijn natuurlijk, vooral met jonge spelers, super belangrijk om te betrekken in het proces. En... ik heb altijd geprobeerd met mijn teams niet alleen het team als team te zien, maar de mensen daaromheen ook als team te zien. Dus een etentje organiseren met alle speelsters, ouders erbij uitnodigen, een stukje vertellen over wat we het jaar doen en daar openheid in geven om maar die relatie op te bouwen. super belangrijk. Kun je niet omheen.
En kom je dan ook lastige ouders tegen die vinden dat hun dochter of zoon meer moet spelen of de verkeerde behandeling krijgt?
Ja, ik moet zeggen, ik ben begonnen met coachen toen ik 14 was. Ik ben nu 33. Ja, ik ben nu 33 en in al die jaren heb ik vooral altijd heel veel leuke ouders gemaakt. Ontmoet, ja. En tuurlijk kom je altijd wel wat lastigs tegen. Maar ja, je bent zelf ook jong. En soms maak je zelf ook nog fouten. Vooral op die leeftijd waar je echt veel van kan leren. Maar over het algemeen heb ik daar niet heel veel problemen mee gehad. Gelukkig. Ik ken wel heel veel verhalen. Jij past ook wel, denk ik.
Zoals? Welke verhalen ken je?
Verhalen van lastige ouders. Of waarbij je soms misschien eerder met een ouder praat dan met een kind. Ja, er zijn wel heel veel verhalen altijd in het land. Maar goed, ik denk dat we als coaches ook een belangrijke les hebben om eigenaarschap bij kinderen zelf neer te leggen. Dan altijd maar te vertellen vanuit ons perspectief hoe iets moet. En daar horen weer ouders bij in. Hè? En hoe ga je dat eigenaarschap verdelen? Ik vind het altijd wel een spannend en leuk onderwerp.
Oké. Guido, neem eens even mee in hoe Alex en Sil zijn begonnen met volleybal.
Oké. Ja, nou ja, ze hebben allebei eerst gevoetbald. Alex voetbalde en op een gegeven moment had hij zoiets, ik stop ermee en ik ga volleyballen. En het was eigenlijk wel bijzonder, want wij volleybalden al niet meer. Hij had ooit wel een beetje meegekregen, als Jochie wel in de bank was nog geweest. En nou ja, toen ging hij bij mijn oude club beginnen. Ja, en dan kom ik dan ook weer die hal inlopen. En dan krijg je een...
En hoe oud is Alex dan? Hoe oud was Alex toen?
12 was hij toen. En nou, dan krijg je een klapper in je hand gedrukt. Ja, weet je, van volleybal, dus je bent coach. Nou, dan word je daar ook bij betrokken. Het jaar daarop was er geen trainer. Dus toen werd ik trainer. En Alex heeft toen uiteindelijk 5 jaar bij Irene gespeeld. Op een gegeven moment kon je voor een selectietraining opgeven voor Jong Oranje, had ik vernomen. Ik dacht nog, daar moet je voor geselecteerd worden. Maar dat is tegenwoordig anders. Dus die ging daarheen. En die viel ja niet direct af. Mocht nog een paar keer zijn gezicht laten zien. Maar de boodschap was, hij speelt gewoon op te laag niveau. Dus je moet meer trainen en dus naar een andere club. Nou, zo is hij bij Taurus terechtgekomen. In Heren 2 zou meetrainen met 1. Maar uiteindelijk de praktijk was toch ja weerbarstig. En daar kon hij ook niet genoeg trainen. En in die zoektocht kwamen we dan bij SSS terecht. Daar kon hij meetrainen in eerste instantie. En uiteindelijk heeft hij die stap naar SSS gemaakt. Omdat het gewoon ja, een betere keuze was. Nou, in het eerste team met jou samen. Het
was gezellig,
een
ja.
Een krappe selectie. Dus hij werd meteen ook nog op diagonaal gegooid dat eerste jaar. Dus uiteindelijk, ja, dat is de route bij SSS 4 jaar gespeeld. Ja, op een gegeven moment geblesseerd geraakt. Bijna een jaar denk ik eruit geweest. Dat het hem kost om weer op niveau te komen. En ze waren met 5 paarse lopers toen. Ja, en het was voor hem verstandig om te gaan. En zo is hij dan bij Huizen terechtgekomen. En daar zie ik hem wel weer een doorstart maken. Dus
Hij is ook aanvoerder van het team. Ja. En jij dus manager. Ja. En hij ook speler. Hoe is dat zeg maar om samen te werken op zo'n dicht niveau?
Ja, we zijn het al gewend vanuit Barneveld. Maar het is hier eigenlijk meer op afstand, omdat ik ben op de maandag ben ik aanwezig bij een training en bij zaterdag bij de wedstrijden, maar ik zit ook niet op de bank. Dus het komt
er is iets meer afstand tussen jullie. Spreek.
En ik heb het hem ook wel gevraagd, wat vind je ervan? Want Huizen trok dan naar mijn jas, omdat ze hadden iemand nodig. Ze zei, wat vind je er dan van als ik dat weer doe? Nou, dat vond hij prima, want dat soort dingen bespreek ik wel met die jongens. Dus ik wil niet dat ze daar last van hebben. En bij SSS zat ik ook op de bank. En dan zit je er dicht op. En als dat goed gaat, gaat het goed. Maar later, ja, dan gingen er toch wel wat dingen wringen. En dan zit je er te dicht op. Dus ik heb zoiets, ik moet gewoon ook wel wat afstand hebben. Maar dat gaat heel goed zo bij Huizen.
En heeft Sil, Alex begon dan eerst met volleybal. Sil is jonger dan Alex. Ja. En is hij een beetje ook van voetbal naar volleybal in hetzelfde traject gevolgd?
Ja, bij Sil zat er nog wel een mooi verhaal aan. Want die was keeper en die had ook wel enig aanleg. Die was door FC Utrecht gescout. En toen bij de laatste 7. En toen kreeg hij een brief thuis dat hij afgevallen was. En die heeft hij verscheurd. Die wou hij aan een vuurpijl binden om weg te schieten.
Okay.
Die heb ik nog weggemoffeld. Denk, dat is wel leuk voor in het plakboek ooit. En toen kapte hij er ook meteen mee. Nou ja, het seizoen netjes afgemaakt. Toen is hij ook gaan volleyballen. En eerst in zo'n mini-teampje. Maar ja, die deden ook wel aan zakdoekje leggen. En hij had enige aanleg. Dus ik denk, nou, die trekken we maar in dat team bij Alex. Ook op bij gebrek aan jongens. Waren er maar 7. En Sil's frustratie was dan dat hij als heel klein jochie, en hij groeide nog niet zo hard, dan op een B net niet kon aanvallen. En op een gegeven moment gingen ze door naar de A. Ja, en dan kon hij net bij die B aanvallen, kon hij weer niet aanvallen. En zo is ook een beetje dat spelverdelen ontstaan. Hij was wel bewegelijk en handig. Dus in dat 2-4 systeem ging dat goed. Nou, vervolgens ook toen dat team uit elkaar viel. Alex ging weg, jongens gingen studeren. Toen is hij ook naar Taurus gegaan. En in de jeugd gespeeld. En Mats Bleken en Floor Pollinde waren zijn trainers. Dus dat was hartstikke mooi. Goede trainers. En een beetje hetzelfde punt liep hij tegenaan in Heren 2. Dan, daar zou hij heen gaan van Taurus. Daar spelen ook oud-Heren 1 spelers die willen spelen. Dus hij had zoiets, ik ga ook naar SSS. Nou, SSS 2 en toen Talent Team, Dynamo en dan nu Limax. Dat en, is een beetje de route.
Jij noemt het dus ook, hè, die worsteling met de positie. En dat zie je nu soms nog terug. Ja. Want hij heeft vorig jaar bij Dynamo gespeeld. Ja. Bij SSS speelde hij nog als paasloper ook. Ja. Dan de stap naar Dynamo als spelverdeler. Daar door Redbad niet heel veel ingezet. Zelfs op midden nog aan het eind van het seizoen uitgekomen. Nu dan de stap naar Limax als spelverdeler. Is dat een soort is dat een worsteling voor hem, voor...
Dat is wel lastig, ja. En vooral omdat de buitenwacht ook heel veel vindt. En ook de een vindt hem een paarse loper, de ander een diagonaal. En een derde wel echt een spelverdeler. Dus laten we zeggen, die keus tussen diagonaal en spelverdeler was lang. Dat wist hij ook niet. Maar hij heeft nu toch echt heel duidelijk voor het spelverdelen gekozen.
Helpt het dan ook mee dat hij deze zomer bij het Nederlands team heeft hij het volle vertrouwen van Piazza gekregen als tweede spelverdeler en heeft hij de hele zomer meegemaakt?
Ja, nou ja, dat geeft wel een boost, denk ik, om door te gaan daarmee. Ja.
En als ze tegen elkaar spelen, als de huizen Limax is, hoe zit jij dan op de bank?
Nou, ik vind dat wel een hele leuke wedstrijd. En het maakt niet uit wie er wint dus, want ik win. Want allebei de jongens zie ik spelen. En als ze in het veld staan natuurlijk. Maar ik had vorig seizoen wel even toen Sil dan in huizen kwam spelen en aan de service begon. En die zoekt natuurlijk zijn broer uit. En toen hij de 3 om zijn oren had gehad, toen zat ik wel zo op die tribune van nou is wel even genoeg.
Oh ja, ja.
Want dat vind ik dan weer niet leuk van Alex. Maar dat die herstelde zich goed en uiteindelijk werd het een hele mooie wedstrijd. Dus nee, dat is wel heel leuk, ja.
En je zit ook altijd heel kenmerkend op de tribune. Ja. Want we hebben zo een aantal supporters, die pik je er altijd uit. Dus we hebben Heiko bij Lycurgus met de blauwe pruik en de bel. We hebben de Green Army, dat is meer een groep. En jij zit altijd met je ratel op de tribune. Vertel even kort het verhaal van die ratel. Het is best een oud ding.
Ja,
laten we even horen. We horen wel in de stuur. Draai hem even rond. Ja, draai maar even rond. Ja.
Nee, mijn vader is nogal van het antiek verzamelen en die kwam daar ooit een keer mee aanzetten. En toen dacht ik, oh, dat is wel geinig voor bij de wedstrijd. Dus ik had hem 1, 2, 3 keer mee en toen kreeg ik wel zoiets van, ja, maar dan ben ik straks die gek met die ratel. Dus ga ik hiermee door. Maar ja, het kwaad was al geschied, want toen ik hem niet mee had, toen zeiden ze van, waar is je ratel?
Waar is je ratel?
Dus, nou ja, zo is dat ontstaan en ik heb hem maar mee. En je hebt altijd plek op de tribune, want als ik eraan kom, dan gaan ze toch weg, want...
Mensen weten het, dan gaan ze, laat ze 2, 3 stoeltjes vrij.
Ja, ja, ja.
Oké, leuk om te horen, Guido. En wat hoop je dat ze allebei... Wat hoop jij als ouder dat ze voor hun in hun volleybalcarrière?
Ja, ik hoop dat ze gewoon hun ambities, dat die waar worden. Dat die uitkomen. En eigenlijk is het al heel mooi dat je het hoogste niveau hebt gehaald in Nederland dan door Eredivisie te spelen. Nou, Sil bij Oranje dan is natuurlijk echt een ongelooflijk hoogtepunt. En Alex is ook heel ambitieus en ik denk dat hij nog wel eentje doorontwikkelt. Ambitie heeft om in het buitenland te spelen. Nou, en als dat hem lukt, dan is dat heel mooi, ja.
Ik ben benieuwd.
Ja.
Tot zover. We gaan de grens over. Dankzij onze hoofdsponsor Building Retail gaan we bellen met het buitenland. Deze keer met Oranje International en Turkse Supercup winnaar Wouter Termaat. Welkom Wouter in Bellen met het Buitenland. Leuk dat je met ons wilt bellen en de kijkers en volgers een beetje mee wil nemen in jouw volleybalseizoen. Je speelt in Turkije, in Ankara, bij Ziraat. Hoe is het daar in Turkije? Hoe loopt het seizoen tot nu toe?
Het seizoen heeft een perfecte start genomen voor ons, moet ik zeggen. We hebben de Supercup gewonnen van de Hoofdbank. Dus dat is een heerlijke start van het seizoen natuurlijk. Voor de rest, we hebben de allereerste wedstrijd in de reguliere competitie tegen Hoofdbank hebben we verloren. Daarna alles gewonnen, tot nu toe. Dus ja, het loopt eigenlijk perfect tot nu toe. Behalve die ene wedstrijd dan.
Oké, en als je kijkt breder, zeg maar sportief. Deze zomer, hoogtepunten, laagtepunten. Het is een lange zomer geweest. VNL aan het begin, EK, OKT. Hoe heb je dat beleefd?
Persoonlijk had ik ook best wel een zwaar seizoen. Hierin zie ik raad ook. Dus ik had ook met Robbie opgelegd dat ik de eerste ronde zou skippen. Van de VNL.
Ja, eerste week VNL was je er niet bij.
Klopt. Daarna ben ik aangesloten, of daarvoor eigenlijk al met die jonge jongens meegetraind, die Next Generation, die trainen toen al. Daar ben ik meegetraind om een beetje fit te worden. En van Drempel natuurlijk verpassen, want die kon mij mooi lekker laten rennen. Vond hij helemaal leuk. En daarna meegetraind toen bij de groep aangesloten. En ik moet me eerlijk zeggen, ik volg altijd gewoon een beetje. Ik maak me niet zo druk om toernooien of wat dan ook. Tuurlijk weet ik dat we toernooien spelen en dat het belangrijk moment zijn. En dat elke set eigenlijk belangrijk is voor de wereld. Helemaal. Maar op een of andere manier kan ik dat heel makkelijk van me afzetten. Dus ik ben gewoon lekker aan het trainen. Ik ben lekker bij de jongens. Ik heb een leuke tijd. En ik doe gewoon mijn best. En meer kan ik niet doen. Dus ik noem dat altijd een beetje zo dat ik er lekker achteraan babbel. Achter de rest.
En dan tussen VNL en de tweede periode met het EK en OKT heeft Piazza besloten om jou op een andere positie in te zetten. Je bent normaal diagonaal, valt op rechts aan, doet niet heel veel andere taken behalve aanvallen, serveren en blokkeren. Dus het pasen heb je dan niet. En nu stond je op de paasloper, dus het pasen erbij en dus een andere positie op links. Geswitcht met Thijs de Horst. Daar is heel veel over, denk ik, gesproken, gezegd. Mening, pakt het goed uit, pakt het niet goed uit. Hoe heb je dat zelf beleefd, zeg maar? Hoe heb je dat zelf ervaren om de switch te moeten maken naar een andere positie? En hoe beleef je dat dan in zo'n toernooi dat je op een andere positie ingezet wordt?
Nou ja, kijk, dat is heel makkelijk voor mij. Ik ben iemand die geeft alles voor het team. Ik wil graag met het team het grote doel halen. En dan maakt het me niet uit of dat ik op midden speel, of dat ik een fysio ben, of dat ik water moet halen. Als wij het met z'n allen halen. Dus Piazza, die kwam ineens naar me toe en die zei, ja, ik wil hebben dat jij meer speelt en ik wil je wel graag ook in het veld zien. Dus ik wil je in positie 4 zetten. Ik zei, oké, prima, ga gewoon proberen. En pasen, moet ik eerlijk zeggen, met sprongsurf hield ik het redelijk op orde. Ja, denk ik.
Ging best goed. We waren altijd verbaasd, Wouter. Die legde alles neer. Alles ketste mooi van die onderarm af.
Dus dat hield ik al vol. Aanvallend trok het ook wel redelijk. Al moet ik wel zeggen, ik vind het op rechts aanvallen veel makkelijker. Dan kan ik het toch iets beter zien als links. Maar dus dat ging wel oké. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb er met Robbie zelf niet heel veel over gepraat. Over die wisseling, zeg maar. We hebben gewisseld en hij heeft gewoon gezegd van, jij blijft gewoon de rest van de zomer blijf jij in 4 en Thijs blijft in 3. Ja. En ik moet zeggen, Thijs deed het ook hartstikke goed. Dus ja, ik denk dat het wel op zich wel oké is uitgepakt. Maar toch denk ik dat het beter had kunnen uitpakken.
Wat ik wel mooi vind om te horen, Kirsten, hier ook in wat Wouter zegt, is alles voor dat doel. Hè? Jullie maken dat nu ook mee met de dames. Parijs ligt binnen handbereik. Voor de dames iets dichter binnen handbereik dan voor de mannen. Maar ook hij, fysio, water halen of wat dan ook, diagonaal paas loper, als we maar de Parijs halen.
Ja, en je doet het met z'n allen ook. Iedereen is net zo belangrijk. Dus ik denk dat dat met name is wat hij ook echt, waar hij op doelt. Dus daar kan ik me wel in vinden. Ja.
Mooi om te horen. Ja. Het hele gesprek met Wouter de Maat is beschikbaar voor onze Petje Affers. Voor een donatie naar eigen keuze krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Dan gaan we naar Leslie. We gaan het hebben over jouw stichting Let's Keep the Ball Flying. Ik zei het net al, je bent een weekje in Nederland. Je bent heel veel in het buitenland. Neem ons een beetje mee van het begin van het ontstaan Let's Keep the Ball Flying tot nu. Hoe is dat ontstaan en wat doen jullie?
Ja, het begin van Let's Keep the Ball Flying is natuurlijk mijn hele leven geweest. Het is een opbouw van het moment dat ik 5 jaar oud was en begon met volleyballen. En al die minuscule stapjes, 20 jaar lang op rij, die tot een bepaald moment leiden. En misschien waren die laatste druppels in die emmer, waren wel het moment dat ik coach was bij Setup in Nederland, Eredivisie. En tegelijkertijd nationaal teamcoach van Nepal. Heel andere land, heel andere cultuur. dat had zo vreselijk veel impact op mij. Ik heb eigenlijk mijn hele leven gemerkt dat volleybal over de hele wereld heel erg bereikbaar is en ook heel erg sociaal. En dat kunnen jullie vast beamen, waar je ook komt. Mensen zijn vriendelijk. Kom met ons meetrainen. Heb je een slaapplek nodig? Of hey, wij gaan daar en daar naartoe. Heb je zin om mee te gaan? Kirsten, hoeveel vrienden van jou komen uit de volleybalwereld?
Ja, nee, ja. Zeker.
Het levert je zoveel op in het leven. Maar in heel veel andere culturen is het niet alleen dat. Het verandert echt levens. En de sport heeft gewoon zo vreselijk veel impact. Niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. En dat heb ik in Nepal mogen ervaren op heel veel verschillende manieren. En op dat moment kwam ik eigenlijk met het idee, oké, mijn droom om topcoach te worden, om de Olympische Spelen te halen, voelt niet als genoeg. Ik wil eigenlijk meer. Het moet meer geladen worden. En dat hele sociale gebeuren daaraan vast, dat raakte mij zo dat ik na mijn periode in Nepal naar Turkije vloog om met Gabi en met Giovanni te kletsen over
Giovanni
dit idee.
Guidetti.
Ja, ja. Hoe kijken jullie hier eigenlijk tegenaan? Hè? Want de community is wereldwijd heel groot, maar ook de topsport community kunnen we hier heel goed in gebruiken. Want juist die hebben zoveel verhalen en inspiratie om dat groter te kunnen maken. Zij reageerden mega enthousiast en dat was voor mij oké, let's go. Dat was een beslissingsmoment van oké, ga ik een andere richting in? En daar ben ik vol ingestapt.
Ja, want die is dus voor jou persoonlijk, want ik sprak iemand anders hierover en ik zei, we hebben Leslie te gast. En die zei van ja, het voelde heel plotseling. Het was een jonge trainer met veel ambitie. Maakte stappen vanuit Assen, daar zit up. Die dacht, dit wordt de jongste bondscoach van het Nederlands team. En in één klap was hij weg en had hij gekozen om het helemaal om te gooien. Dat is dus wel een beetje de situatie. Maar dat komt dus door dat omslagmoment. Ik heb meer nodig dan alleen het sportieve doel van het hoogst haalbare.
Ja, absoluut. En ik heb nog steeds die ambitie als coach. Alleen ik denk dat je als coach jezelf ook als mens moet laden. Dat heel veel impact heeft in je resultaat als coach later. Dus deze hele sociale aspect is ook een onderdeel van mijn groei als coach, denk ik. Vandaar dat ik het ook niet zie als een switch van oké, ik stop nu als coach. Ik mis nu het coachen ontzettend. Ik zit nu in mijn tweede sabbatical year. En ja, ik ben dan bij die clubs aan het meelopen en denk, ik wil weer aan de slag, weet je wel. Dus na dit jaar wil ik ook heel graag weer coachen, maar ik denk dat dat heel mooi samenpast uiteindelijk ook.
En zo is het begonnen. Vertel ons wat Let's Keep the Ball Flying is en wat jullie doen.
Het is eigenlijk heel simpel. Wij willen die sociale kracht van volleybal over de hele wereld verbinden en juist die plekken helpen waar de toegang tot onze sport veel minder is. En dat zijn op zoveel meer plekken dan dat we denken. Want dat is zelfs hier in ons eigen land ook het geval. Hè? Het is echt niet zo dat het iets uit Afrika is of zo. Nee, we hebben ook hier in ons eigen land. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar hoeveel vluchtelingen we hier in Nederland hebben. Die echt niks kunnen. En we draaien bijvoorbeeld een vluchtelingenproject hier. Om door middel van volleybal daar een beetje integratie toe te passen. En het effect daarvan is zo groot. Oké, dus ik moet niet te veel afwijken hiervan.
Ja, maar het is mooi om te horen.
Weet je wat het is? Wij proberen gewoon die kracht van volleybal te verbinden en daarmee zoveel mogelijk communities die daar behoefte aan hebben, die daar belang bij helpen, daarmee te helpen. En de sport is gewoon een gigantisch goed middel daarvoor.
En dus het gaat om het maatschappelijk. En je zegt ook dus niet alleen derde wereldlanden als Afrika of Azië, maar breder en het maatschappelijke kracht van het volleybal gebruiken. En wat is dan het doel? Wat hoop je ermee te bereiken? Dat mensen dus beter integreren, dat mensen betere kansen hebben. Wat is het doel van Let's Keep the Ball Flying?
Het is eerst de toegang tot de sport bevorderen in de eerste plek. Ja, dus iedereen zou de mogelijkheid moeten hebben die wij ook hebben gehad, kunnen volleyballen. Dat is stap 1. En er zit nog wel een tweede stap in, want als we die mogelijkheid eenmaal hebben. Ik heb bijvoorbeeld 2 weken geleden een prachtig gesprek met Jordan Thompson, de Diagonaal van Amerika, gehad. Hè, waarin je als profspeler echt wel best wel op jezelf gefocust bent. En de mogelijkheid om iets terug te kunnen doen, geeft heel veel mensen een sense of purpose. Het geeft echt net dat extra stapje in het leven, wat het voor mij ook heel erg heeft betekend. En dus het is daarin ook heel tweedelig. Het is niet alleen een doel om mensen te helpen. Het komt ook terug naar jezelf, om echt met een purpose in het leven te staan.
En wat zijn de mooiste dingen die jullie tot nu toe hebben bereikt? Als je er 2 of 3 uit zou moeten pikken?
Het WK volleybal in Nederland was voor mij echt een highlight. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met deze stichting. Echt met niks, geen geld, geen... Gewoon beginnen en we zien wel waar we komen. En het doel voor mij was, oké, als we bij het WK wat groter kunnen zijn, dan zou dat echt prachtig zijn. En bij het WK stonden we daar met al onze 23 vrijwilligers uit verschillende landen. Het was het eerste moment dat iedereen die volledig vanuit het hart daar betrokken is. Hè. Dus er is niemand die een inkomen heeft bij ons. Het gebeurt gewoon vrijwillig. Iedereen was daar. En dat was voor mij, wauw. Dat vergeet ik nooit meer, om zo'n groep bij elkaar te zien, met iedereen met hetzelfde doel daarmee aan de slag. Dus dat is echt een highlight.
Want je werkt met verschillende vrijwilligers in verschillende landen. En ja, dat is dan een moment waarop alles samenkomt en waarop je voelt, oh ja, dit is de energie en dit is waarom jij dat doet, ja, vanuit jouw land. En dit is waarom jij dat doet vanuit jouw land. En dat komt dan op dat moment samen.
Ja, en niet alleen de vrijwilligers, hè, maar ook de spelers die daar allemaal betrokken zijn. En partners en bedrijven die zich aanmelden en meedoen. Dus dat gehele community effect was daar gewoon prachtig om te zien. Ik heb in de afgelopen 10 maanden 20 landen bezocht. En dat is eigenlijk gekke werk. Het was prachtig. Super mooi om te zien, al die verschillende culturen. En altijd geprobeerd daar volleybalprojecten te bezoeken. Wat me wel heel erg is opgevallen, dat al dat reizen en al die verschillende plekken vinden niet eens per se de highlight is. Maar het is toch weer die community. Al die mensen die je ontmoet met andere achtergronden. Die nieuwe vriendschappen die je bouwt. Die echt diepe vriendschappen die je nooit meer kwijtraakt. Die zijn zo ongelooflijk dierbaar. Dat vergeet ik mijn leven nooit weer. En ik kan zoveel highlights.
Ik ben er nog niet eens deel van. Ik heb nog niet eens meegemaakt en ik word al geraakt, Leslie. Ik vind het prachtig hoe je erover vertelt. Jij vertelde ook van tevoren dat er soms best wel de vraag komt van, ja, je reist dit allemaal af. Hoe betaal je dit? Hoe komt dit allemaal tot stand, zeg maar? Hoe is het mogelijk om dit allemaal te doen?
Ja. Ja, ik ben dit begonnen met het idee van, ik wil 100% van het geld wat binnenkomt door middel van donaties gebruiken voor projecten. En dus niet directeuren of oprichters gaan betalen met miljoenen salaris, wat je best wel veel ziet in de NGO-wereld. Ik vind dat eng. Nu heb ik vorig jaar december kwam ik op een punt waarbij, oké, Let's Keep the Ball Flying groeit echt hard. We hebben veel tractie, er gebeurt heel veel, maar we hebben niet de resources om een professionele organisatie te zijn. Dus op dat moment kwam ik in een tweestrijd terecht van, oké, ga ik nu weer coachen? Want ja, ik moet toch geld verdienen. Of ga ik wat anders doen? En ik heb toch een andere keuze gemaakt. Dus vorig jaar een huis verkocht. Met geluk dat dat kon, hè, in een gekke markt vorig jaar. Dus ik heb eigenlijk wat geld daarmee kunnen sparen om 2 jaar lang vrij te zijn.
Je hebt je huis met de reden verkocht om dit... Ja. Zeg maar fulltime te kunnen gaan doen.
Dus ik heb nu mijn eerste jaar gehad. Ik heb nu nog een extra jaar om deze stichting te kunnen laten groeien met al onze vrijwilligers samen. En ja, dat financier ik gewoon zelf uit mijn spaarpotje. En heel veel mensen hebben gezegd tegen mij, ja, je bent gek, je hebt straks helemaal niks meer. Maar als ik eraan denk, krijg ik...
Je krijgt er enorm veel
van terug. Ervaring die ik dit afgelopen jaar heb gehad, dat pakt nooit iemand me meer af. En dat is dat geld, joh. Sorry, maar de ervaring in het leven telt zo veel meer. En ik kan niet wachten om dit tweede jaar in te gaan met wat weer in het vooruitzicht zit. En daarna, als alles op is, ja, dan is alles op, joh. Dan ga ik toch weer coachen. Of hè, er komt altijd wel weer wat op je pad. Maar deze levenservaring is voor mij echt goud.
Hoe, als mensen, ik ben nu geraakt, ik trek het persoonlijk, maar ook als misschien kijkers of luisteraars denken van, nou, ik wil hier meer van weten en ik zou misschien ook willen bijdragen. Wat is er dan mogelijk?
Als je echt alleen simpel wil bijdragen, kun je natuurlijk doneren op de website van Let's Keep the Ball Flying. Maar als je er echt, als je geraakt bent, als dit synchroniseert met jou, dan kun je natuurlijk vrijwilliger worden. Je kan bijdragen. We zoeken bijvoorbeeld trainers in Nederland die ons willen helpen training te geven op vluchtelingenkampen hier in Nederland. Dat is echt heel iets tastbaar voor onze Nederlandse community om daarbij te kunnen helpen. We hebben een organisatiestructuur waarin we ook echt nog vrijwilligers zoeken die op basis van tijd en skills bij ons in de organisatie willen komen. Dat kost gemiddeld ongeveer 10 tot 14 uur per maand om in onze organisatie als vrijwilliger aan de slag te gaan. We zoeken echt iemand die heel veel verstand heeft van marketing en dat soort dingen. Dus specifieke zoekvraag. Maar ja, kom op onze website. Neem contact met ons op. Of mij persoonlijk, leslie@lktbf.org. We helpen je graag. Of ga mee op een project. Ga met ons mee, jongens. De ervaring vergeet je leven niet weer.
Hoe luisteren jullie hier naar, Guido en Kirsten?
Ja, vol passie zitten hier te praten. Dat vind ik wel echt heel mooi. Ja.
Ja, ik vind het ook knap dat je, nou, wat jij vertelde op een vakantie, nou ja, tot een ander inzicht komt. Ik heb ook vaak op vakanties dat ik weer even bezin. Mm. En dan krijg je wel weer nieuwe ideeën soms. En dan ben ik weer een week thuis en dan ben ik weer zo behoudend als wat. Dus het
en Leslie, je denkt, ik stap je volledig 100%
in. Dat is wel heel dapper, ja. Om dat echt om te gooien en dit te gaan doen. Net wat je schetst, dan zie ik wel weer. En past ook wel bij deze tijd. Dus je gaat niet meer 40 jaar voor een baas werken, zeg maar. Zoals onze generatie of tevoren deed. Dus ja, ik vind het bijzonder, ja. Tuigen van lef, ja.
Dank je.
Mooi. Mooi om te horen. We zijn door de tijd heen. Ik vond het gezellig met jullie. Dank jullie wel, Guido, Kirsten en Leslie, dat jullie bij ons aan wouden schuiven.
Jij ook, dank.
Gedaan.
En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Over 2 weken is de volgende aflevering. Abonneer je in de tussentijd even op ons YouTube-kanaal. We zitten bijna bij de 1000 abonnees. Abonneer het dus, blijf ballen en tot de volgende.